Dankjewel, jongen. Vers 14 tot en met 26. Wat voor nut heeft het, mijn broeders en zusters, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hen niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac, zijn zoon, op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? En de schrift is vervuld die zegt, en Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleen uit geloof. En is Rachab de hoer niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boden heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Ik wil beginnen met jullie een vraag te stellen. Hoe anders zou uw leven eruit zien als u niet gelovig was? Hoe anders zou het eruit zien als u niet christen was? Misschien zou je andere beslissingen genomen hebben in je leven. Misschien zou je anders omgaan met je geld. Misschien zou het u gekozen hebben voor een ander carrière. Heeft uw geloof een grote invloed gehad op uw leven? Zou het er een groot verschil zijn als u niet gelovig was? Zouden mensen het kunnen zien aan uw dagelijks leven? In welke mate zijn de beslissingen die je hebt genomen, of zijn ze bepaald, beïnvloed geweest door uw geloof? Wat je koopt of niet koopt, waaraan je tijd aan geeft, de keuze van een job of een partner, de naam dat je geeft aan je kinderen, al de beslissingen, de kleine en de grote. Hoe groot was het invloed van uw geloof? God is geïnteresseerd in elk detail van ons leven. Er zijn geen beslissingen die niet belangrijk genoeg zijn voor hem. Het voornaamste boodschap in deze tekst van vanmorgen is het volgende. Het ware geloof is geloof dat een verschil maakt in ons dagelijks leven. Het ware geloof is geloof dat een verschil maakt in ons dagelijks leven. Geloof dat ons dagelijks leven verandert. Dat het een rol speelt in onze keuzes, hoe wij omgaan met elkaar. Met andere woorden, een levend geloof. Heeft u een levend geloof, denk je? Of misschien bent u door een droge periode aan het gaan momenteel. En je merkt dat je weinig God hoort. En je zou graag hebben dat God zich meer zichtbaar maakt. Dat de relatie meer tastbaar is tussen u en God. Of misschien is uw leven zo ontzettelijk druk, dat er gewoon geen tijd meer is voor God. En je voelt aan dat je wandel met God eronder leidt. God verlangt ernaar dat wij hem dagelijks ervaren. Dat wij een levend, dynamisch geloof hebben. Een relatie, een echte relatie met hem. En in deze tekst toont Jacobus ons wat een levend geloof inhoudt. En hoe wij dat kunnen hebben. Hij doet dat door ons te tonen wat een levend geloof niet is. Namelijk een geloof zonder werken. Maar eerst moeten we een beetje meer denken over werken. Wat bedoelt Jacobus met de term werken? Wat is de definitie van werken? Heeft Jacobus het hier over goede daden? Bijvoorbeeld voedsel geven aan arme mensen. Is dat een werk? Zijn dat de werken dat hij het over heeft? We moeten opletten. Wij hebben denk ik de neiging om te denken dat Jacobus hier alleen over, of hoofdzakelijk over, liefdadigheidswerken, goede daden, heeft. Maar als we kijken naar de twee voorbeelden dat hij ons geeft van een levend geloof, namelijk het voorbeeld van Abraham en Rachab, en daar gaan we meer over hebben later, dan zien we dat Abraham, het voorbeeld dat hij heeft van Abraham is toen dat Abraham zijn zoon bijna offerde als een brandoffer. En het voorbeeld van Rachab, wat haar verhaal is, dat zij heeft eigenlijk haar eigen volk verraden en leugens vertaald. Dus dat zijn de twee voorbeelden dat Jacobus geeft van een levend geloof. Dus we moeten de definitie van werken breder zien. Het is doen wat God van ons vraagt. Of wat God van ons verlangt. Doen wat God van ons vraagt. Stel je nu voor, vertelt Jacobus, dat iemand een persoon beweert gelovig te zijn. Maar hij doet niet wat God van hem vraagt. Welk soort geloof is dat dan? Jacobus beschrijft zo'n geloof op drie verschillende manieren. Hij noemt het nutteloos, dood en het kan een persoon niet redden. Dus eerst, het is nutteloos. Vers 14, wat voor nut heeft het als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? En vers 16, wat voor nut heeft dat dan op het einde van vers 16? Wat voor nut heeft geloof als het nooit wordt toegepast? Als het nooit zichtbaar wordt in ons dagelijks leven? Wat voor nut heeft het als wij hier iedere zondag naar de kerk komen, maar tijdens de week zou niemand ooit kunnen raden dat wij christen zijn, dat wij gelovig zijn? Wat voor nut heeft het om al de juiste doctrines te geloven? Dat Jezus voor onze zonden heeft gestorven bijvoorbeeld. Maar wij vergeven anderen nooit. En wij vertellen nooit anderen over Jezus. Wat voor nut heeft juiste doctrine op zichzelf? Zo geloof is geloof zonder kracht. Het is alsof dat de werelds sterkste man verlamd is. Al die spieren, maar hij kan ze niet gebruiken. Dus geloof, als het niet zichtbaar wordt, doorwerken, als het geen praktische toepassing heeft, is nutteloos. En ten tweede, zegt Jacobus, het is dood. Vers 17, zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. En vers 26, want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Dus Jacobus vergelijkt het geloof zonder werken met iemand die sterft. In het Joods denken, iemand, een persoon sterft wanneer dat zijn geest het lichaam verlaat. Ik weet niet of dat u al hebt ooit iemand zien sterven, maar als je dat ziet, dan zie je dat het levensadem is eruit. Het lichaam wordt letterlijk liquid. En je ziet, die persoon is daar gewoon niet meer. Het levensadem is daar niet meer. De persoon is ergens anders. Al wat er nog overblijft, is een stoffelijk overblijfsel. Het leven is weg. En zo is het ook met geloof zonder werken. Zo'n geloof is gelijk een lijk, een dode lichaam. Het heeft geen levensadem. Dus als we de juiste doctrine hebben, en neem mij niet verkeerd, doctrine is belangrijk, maar als we geen liefde hebben, dan is het dood. Als we mensen vertellen, word gered van uw zonde door te geloven in Jezus, maar we hebben die persoon niet lief, dan is het dood. En ten derde, geloof zonder werken kan een persoon niet redden. Vers 14, kan dat geloof hem zalig maken? Jacobus vraagt zich af. En dan in vers 24, u ziet dus nu dat de mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. Nu, hoe moeten wij dit begrijpen? Misschien kent u wel wat Paulus heel duidelijk zegt in Romeinen en Galaten, dat een mens is rechtvaardigd door geloof in Jezus Christus alleen. Paulus is heel duidelijk daarin. Dus het lijkt alsof dat Jacobus hier in tegenspraak is met Paulus. Maar ik denk dat vers 22 is een sleutelvers om Jacobus te begrijpen. Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? Dus we lezen dat het ware geloof en werken altijd samengaan. Denk aan de vruchten van de Heilige Geest. Wij bewerken dat niet in eigen kracht. Het is een gevolg van de Heilige Geest die in ons woont. Het is iets dat van binnenin gebeurt. Wij worden innerlijk veranderd door de Heilige Geest. En de werken, de vruchten van de Heilige Geest, komen voort uit het werk van de Heilige Geest in ons hart. Het feit dat wij worden vernieuwd van binnenin. Het staat geschreven dat Abraham zijn geloof werd volmaakt door zijn werken. Nu, dat is een verwijzing, zoals ik al gezegd heb, naar het offer van zijn zoon Isaac in Genesis 22. Maar heel belangrijk, Abraham stond op het punt om zijn zoon te offeren als een brandoffer, nadat Abraham al gerechtvaardigd was voor God. Ja, in Genesis hoofdstuk 15, vers 6, lezen we: en hij geloofde in de Heere en die rekende hem tot gerechtigheid. En hij geloofde in de Heere en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Dus Abraham was al gerechtvaardigd voordat hij de werken deed. En het was door geloof. Geloof in de Heere. Hij was dus al gered voor de werken. Maar, schrijft Jacobus, de vraag van God om Isaac op te offeren was een kans, een mogelijkheid om zijn geloof zichtbaar te maken. Het was een mogelijkheid om zijn geloof te bewijzen. Het staat dat zijn geloof werd beproefd door God. En het bleek waar te zijn. Abraham zou zijn zoon opgeofferd hebben als God niet had ingegrepen en het stop had gezet. Dus de werken, dat hij deed, zijn bewijs, waren bewijs van een echte, ware, levende geloof. Dus om terug te gaan naar de vraag, waarom kan dan geloof zonder werken een persoon niet redden? Wel, het ware geloof, een reddende geloof, zal zich manifesteren, zal zichtbaar worden door werken. Ik herhaal, met werken bedoelen we niet alleen goede daden. We bedoelen ook innerlijk dat wij veranderen van binnenin, dat onze persoonlijkheid veranderd wordt, de vruchten van de Heilige Geest. Het is de mate waarmee we dagelijks, ons dagelijks leven beïnvloed wordt door ons geloof. Dus de ware geloof zal altijd zich manifesteren door werken. En Jacobus geeft ons twee voorbeelden van een dood geloof. Eerst in vers 15 en 16. Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. En u zou hen niet geven wat het lichaam nodig heeft. Wat voor nut heeft dat dan? Dus dit is een persoon, iemand die beweert gelovig te zijn, maar hij reageert niet wanneer dat hij een duidelijke nood ziet. Met andere woorden, het is een hypocriet. Hij zegt dat hij gelooft, maar er is geen bewijs van zijn geloof. Het is een nepgeloof. Geloof die niet wordt omgezet in daden. Het is een uiterlijk schijn van geloof. Hij zegt al de juiste dingen, maar eigenlijk is het niet innerlijk waar. Het is een nepgeloof. Het tweede voorbeeld van een doodgeloof zijn de demonen. Vers 19. U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan, maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Nu, voor zijn oorspronkelijke lezers zou dit erg chockerend en confronterend geweest zijn. Want Jacobus verwijst naar de Joodse geloofsverklaring, de Shema. Hoor, o Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Dat is de Shema, dat is de geloofsverklaring van de Jood. Heel belangrijk. Je kan het vinden in Deuteronomium 6, vers 4. En wat Jacobus zegt, is zelfs de demonen geloven de Shema. Het is alsof dat we zouden zeggen, zelfs de demonen geloven het evangelie. Of dat Jezus de Zoon van God is. Dat is chockerend. Maar andere woorden, doctrine is niet genoeg. Hoofdkennis is niet voldoende. Een levend geloof, het ware geloof, betreft ons hele wezen. Jezus zegt in Marcus 12, vers 30, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dus ons geloof moet heel ons wezen beïnvloeden. Niet alleen ons verstand, niet alleen hoofdkennis. Hoofdkennis op zich is niet genoeg. Dus, twee voorbeelden van een doodgeloof. Ten eerste is een nepgeloof, een persoon die een hypocriet is. En ten tweede is een intellectuele geloof. Iemand die veel, die alles weet, maar niet echt in zijn hart ervan overtuigd is. Er zijn veel theologen die heel de dag de Bijbel lezen, die ergens, die hebben het over Jezus, die noemen Jezus God enzovoort, maar ze geloven er niet in. Hun hart zit er niet in. Dat is een voorbeeld van een dood geloof. Dus wat dan is een levend geloof? Wat is het ware geloof? Wel, het is geloof die zichtbaar wordt door werken. Het is geloof die een verschil maakt in ons dagelijks leven. Het is geloof die bepaalt welke keuzes, welke beslissingen, welke richting dat we uitgaan. Het is geloof dat ons persoonlijkheid geleidelijk aan verandert. Het is een levensveranderend geloof. Het is zichtbaar. En er zijn, Jacobus geeft twee voorbeelden van een levend geloof. Ten eerste Abraham. We hebben al een paar keer gelezen over Abraham of gehoord over het verhaal van Abraham. Dus zoals ik zei, het is een verwijzing naar Genesis 22. Wanneer God het geloof van Abraham beproeft. En hij vraagt van Abraham het onmogelijke. Hij vraagt dat hij zijn zoon Isaac, de zoon van de belofte, de zoon, het wonderkind, dat zijn moeder op een oude leeftijd heeft gebaard, dat het niet meer mogelijk was voor Sarah om een kind te krijgen, die zoon moest hij opofferen als een brandoffer. En we lezen dat Abraham was bereid om het te doen. En het is maar alleen op het laatste nippertje dat God hem stopt. Nu, voor Jacobus is dit een duidelijk voorbeeld van een ware geloof. Een levend geloof in actie. Waarom? Twee dingen dat we kunnen leren. Eerst en vooral, Abraham was bereid om te doen wat God van hem vroeg. Maar andere woorden, Abraham was gehoorzaam. Een levend geloof is een geloof waarin wij gehoorzaam zijn. Waarin wij doen wat God van ons vraagt. Dit betekent tienden geven, anderen vertellen over Jezus, trouw blijven aan onze verantwoordelijkheden, ons best doen op onze studies, in onze studies of op ons werk, een goede vader of een moeder te zijn, onze ouders gehoorzamen, regelmatig te bidden, noem maar op. Al deze dingen, dat wij gehoorzaam zijn aan wat God vraagt van ons. Dat is een levend geloof. Wanneer wij deze dingen op een dagelijks... Want het zijn dagdagelijkse dingen. God gehoorzamen is niet iets dat je af en toe doet. Het is een levensstijl van gehoorzaamheid. God gehoorzamen in de kleine dingen is zeer belangrijk. Hoe wij ons geloof waarmaken in ons dagelijks leven is misschien zelfs nog belangrijker dan grote dingen doen voor God, zoals bijvoorbeeld zending of wat dan ook. God kijkt hoe wij omgaan met de kleine dingen in ons dagelijks leven. Zijn wij trouw? Zijn we gehoorzaam naar God toe in ons dagelijks leven? De tweede reden waarom Abraham een voorbeeld is van een levend geloof, is zijn vertrouwen op God. Ik wil even uit Hebreeën hoofdstuk 11, vers 17 en 18 lezen. Hebreeën 11, 17 en 18. Daar lezen we. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn enig geborene geofferd. Dus het is alsof dat hij Abraham heeft echt Isaac geofferd. In zijn hart had hij Isaac opgeofferd. Tegen hem was gezegd, dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de dood op te wekken. Dus Abraham wist dat God machtig genoeg was om Isaac uit de dood doen op te staan. Hij vertrouwde dat God zou trouw blijven aan zijn belofte. Zijn belofte dat Abraham zou een vader van vele naties worden, dat hij vele nakomelingen zou krijgen. Abraham had een diepe vertrouwen op God. Hij was ervan overtuigd dat God zou nooit zijn belofte breken. Hebben wij zo'n soort vertrouwen? Kunnen wij zo vertrouwen op God? Ik ben ervan overtuigd dat een van de moeilijkste lessen voor christenen vandaag is leren op Gods woord te staan. Leren vertrouwen op Hem en niet twijfelen aan zijn beloftes. Dit is een actief vertrouwen, niet een passief en vaag vertrouwen van ja, het zal wel allemaal goed verlopen. Het zal wel, wat gebeuren moet, zal gebeuren. God zal wel ergens ervoor zorgen. Nee, het is een actief vertrouwen. Het is stappen zetten in geloof. Het is risico's durven te nemen met God. Durven uit de boot te stappen, uit onze veilige comfortzone. Het is durven je collega te vertellen over je geloof. Het is durven eens op een zendingreis te gaan. Het is durven tienden te geven, zelfs al zijn de inkomsten weinig. Het is durven iemand te vertrouwen, zelfs al ben je gekwetst geweest in het verleden. Het andere voorbeeld dat Jacobus ons geeft van een levend geloof is Rachab. We kunnen het verhaal van Rachab lezen in Jozua 2 en ik zal even kort het verhaal doorlopen. Israël staat op het punt van het beloofde land binnen te trekken. En de eerste grote stad dat ze moeten verslaan is Jericho. En Jozua stuurt 2 verkenners naar de stad. En zij overnachten in het huis van Rachab, een hoer. De koning van Jericho komt te weten dat er zijn 2 Israëlieten bij Rachab die daar verblijven. En hij vraagt aan haar om ze over te leveren. En haar reactie, haar antwoord, is dat zij liegt en zegt ze zijn al vertrokken, ze zijn al weg. En ze verbergt de verkennis en helpt hen om te ontsnappen tijdens de nacht. Waarom deed ze dit? Waarom heeft ze haar eigen leven op het spel gezet voor 2 Israëlieten, die eigenlijk de vijand waren? Waarom heeft ze dat gedaan? Het reden lezen we in Jozua 2, 9 tot 11. En zij zei tegen de mannen, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is en dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Want wij hebben gehoord dat de Heere het water van de Schelzee voor uw ogen heeft doen opdrogen, toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met de 2 koningen van de Amorieten, Sihon en Og, die aan de andere zijde van de Jordaan waren, die u met de baan geslagen hebt. Toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van angst, en vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand. Want de Heere, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Waarom is dit een voorbeeld van levend geloof? Wat was haar daad, haar werk, dat bewijsde dat ze een levend, ware geloof had? Het was dit. Rachab erkende dat de God van Israël was de ware God. En dat de goden van haar voorouders, de goden van Canaan, waren valse goden. En als gevolg daarvan, van deze openbaring, heeft zij een passende actie genomen. Zij heeft Israël geholpen in plaats van haar eigen volk. Dus haar keuze, ze heeft een keuze gemaakt voor God. Ze heeft een keuze gemaakt voor God. Ze heeft tegenin haar eigen volk gegaan. En haar keuze had grote gevolgen. Ze heeft haar eigen volk geraden en ze heeft haar eigen leven in gevaar gebracht. Haar geloof was zeker niet passief. Zij moest duidelijk kiezen aan welke kant. Ze moest kiezen. Gaat ze voor Israël, gaat ze voor de God van Israël of kiest ze voor de God van Jericho? Ze was geconfronteerd met die keuze. En ze moest kiezen. Het is een beetje zo voor vervolgde christenen. Het is ook zo zwart en wit voor hen. Of je bent een overtuigd christen en je leeft in gevaar voor marteling of zelfs nog erger de dood, of je bent gewoonweg geen christen. Het is zo simpel, het is één of de ander. Je bent overtuigd christen of je bent geen christen. Het is heel moeilijk in zo'n omstandigheden om een passief, om een doodgeloof te hebben. Terwijl voor ons in het Westen is het gemakkelijker om christen te zijn. Het is gemakkelijk om een passief christen te zijn. Dat we niet hoeven een duidelijke keuze te maken. Dat we als het ware één voet in de wereld hebben en één voet in de kerk. En dit brengt mij op mijn laatste punt, mijn laatste vraag. Wat betekent het voor ons om een levend geloof te hebben hier in België? En ik denk in sommige aspecten is het moeilijker voor ons hier in het Westen. Omwille van die seculiere omgeving dat wij in leven. De kerk en staat zijn definitief gescheiden. Geloof wordt beschouwd als een zeer persoonlijke privézaak. Het heeft niks te maken met de buitenwereld. Niks te maken met wetten die worden besloten of normen in onze maatschappij. Er is geen ruimte voor persoonlijke overtuigingen over godsdienst in de publieke sfeer. Zeker niet op je werk, op school en zeker niet in de politiek. En het gevolg daarvan is dat wij worden geremd om ons geloof zichtbaar te maken. Om ons geloof uit te dragen. Wij ervaren een soort druk om niet te enthousiast te zijn over ons geloof. Je mag geloven, maar je moet gematigd blijven. Herken je dat? We mogen niet te enthousiast worden. We mogen niet radicaal zijn in ons geloof. Anders worden we bestempeld als een fundamentalist. Dus de seculiere sfeer waarin we in leven berooft ons een stuk van die kracht van ons geloof. En het gevaar is dat ons geloof passief wordt. Dat het een dode geloof wordt. Dat ons passie, ons liefde afkoelt. En ons geloof minder en minder van een invloed heeft op ons dagelijks leven. Ik denk dat dit is een van de grootste gevaren dat wij christenen in het Westen tegemoet staan. Het leven wordt weggezogen uit ons geloof, zodat we geen meer invloed laten hebben op ons dagelijks leven. Het is een tactiek van de duivel en we moeten ervoor oplaten. Jacobus, zijn boodschap is het ware geloof, het levend geloof, is geloof dat een verschil maakt in ons dagelijks leven. Is het mogelijk voor ons dan om vandaag een levend geloof te hebben zoals Abraham en Rachab, om te blijven vertrouwen op hem, om risico's te durven te nemen, om duidelijk te kiezen voor God en ons geloof waar te maken elke dag? Op de straat hier een beetje verder zijn er 2 fitnesscentra, Oxygen en Basic Fit. En mensen gaan daar om lichamelijk in conditie te blijven. Maar ik denk dat wij moeten de pottenbakker beschouwen als een soort fitnesscentra, waar dat we geestelijk moeten in conditie blijven. En wat gebeurt er als we onze spieren nooit gebruiken? Ze worden zwak. Het is hetzelfde met ons geloof. Als we ons geloofsspieren niet gebruiken, worden ze ook zwak. Dus wij moeten een trainingregime, als het ware, beginnen, zodat ons geloofsleven in conditie blijft. En dat wij een levend geloof hebben, die zichtbaar is. Hoe gebruiken we onze geloofsspieren dan? Wel, voornamelijk is het door gebed. Het is door tijd door te brengen met God. Regelmatig te bidden is gelijk aan naar de fitnesscentrum te gaan voor ons geloof. Dus ik wil voorstellen dat wij samen een trainingregime beginnen. En ik heb het in de potserven geschreven. Graag nodig ik u uit om God meer te betrekken met uw dagelijks leven door iedere morgen het volgende te bidden voor het ontbijt. Het is heel simpel. 3 dingen. God danken voor 1 iets uit je leven. Bidden voor 1 persoon die je kent. En Gods hulp vragen voor 1 iets dat je te wachten staat in de komende dag. Het is heel simpel. Het is eenvoudig. We kunnen het allemaal doen. En ik stel je voor dat je dat doet samen met iemand. Well, niet samen bidt, maar dat je het zegt aan iemand. Wilt u mij vragen hoe het gaat met mijn gebedsleven? Dat je één persoon kiest. En als je getrouwd bent, dat is logisch dat je man of je vrouw is. En dat je elkaar bemoedigt om te bidden. Hoe heb je tijd gehad vandaag om te bidden? Zodat we kunnen volharden in gebed. Nu, dit is alleen maar een begin. Misschien doe je dit al. Als je dit al doet elke morgen, dan is mijn uitdaging om een half uur te nemen voor het ontbijt om te bidden. En als dat nodig is, dat je wat vroeger opstaat om het te doen. Zo beginnen wij een trainingregime. Zo kunnen we ons geloofspieren ontwikkelen. En kunnen we een levend geloof hebben. Dan kunnen we ook nog naar de bidstonden komen. De gemeente bidstond op de maandagavond, de gebedsschool op de woensdagmorgen. Eén keer per maand is er een bidstond voor de moslimwereld. En dan zijn er ook nog de bidstonden, de interkerkelijke One in Christ bidstonden. Er zijn veel mogelijkheden om te bidden. Maar het belangrijkste is dat wij die persoonlijke band met God opbouwen. Dat we het onderhouden, dat wij ons geest in conditie bewaren en houden. Dus dat is mijn voorstel voor ons allemaal om meer te bidden. Om 's morgens deze drie dingen te bidden voor het ontbijt, wanneer we opstaan. En dan zien we wat God zal doen. We zien wel de kracht van gebed. Dat God ons zal veranderen en gebruiken. Goed, laten we afsluiten met gebed. Heer God, ik wil u danken voor uw woord. Dat toch ons toont dat het niet genoeg is om gewoon te zeggen dat we geloven. Dat het moet ook zichtbaar worden in onze daden. Heer, wij bidden dat voor bescherming tegen die invloed van de seculiere maatschappij waarin we wonen. Heer, we bidden dat ons passie, ons liefde voor u zal niet afkoelen, maar dat we zouden elke dag ons geloof waarmaken. Heer, we bidden voor uw kracht om dit te doen. Heer, net zoals wij discipline nodig hebben om ons lichaam in conditie te houden. Heer, hebben wij ook discipline nodig om ons geloofsleven in conditie te houden. Heer, en we zijn sorry, vergeef ons, Heer, als wij te weinig bidden, te weinig tijd met u doorbrengt. Heer, ik besef ook voor mij persoonlijk dat ik moet hieraan werken. Heer, wilt u ieder van ons helpen om toch tijd met u een prioriteit te geven. Heer, we bidden dat we mogen allemaal groeien in ons geloof. Meer passie hebben voor u, meer liefde. Dat het zal zichtbaar worden, meer en meer, voor anderen. Dat ze zouden door onze werken u leren kennen. U zien door onze werken. En dat ze uiteindelijk zullen u loven en prijzen door onze getuigenis. In Jezus' naam. Amen. David. Ja. Ik stel voor dat we nog even wachten met zingen. Even tijd nemen om na te denken wat we gehoord hebben. Om even te reflecteren. En daarna gaan we verder zingen, maar even nog tijd van stilte. Volgende lied, 378. Ik wil jou van harte dienen. Ik hoop dat dat iets is wat we naar elkaar toe mogen zingen. Ook naar God, dat we hem mogen dienen, maar ook naar elkaar. Elkaar van harte mogen dienen. We kunnen soms denken, ja, ik moet het doen. Maar laten we het echt met ons hart doen. Heer, ja, we hebben zoveel genade ontvangen. We mogen dat doorgeven. We mogen elkaar dienen. Jezus overwon. En hij is een dienende overwinnaar. In hem zijn we meer dan overwinnaars. We mogen dienaars zijn. En daarom willen we ook dit lied zingen. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn. Wij zijn onderweg als pelgrims, blinden bij elkaar, hou vast. Naast elkaar als broers en zusters, dragen wij elkanders last. Ik zal Christus licht ontsteken, als het duister jou omvangt. Ik zal jou van waar je hart naar heeft verlangd. Ik zal blij zijn als jij blij bent, huilen om jouw droefenis. Al mijn leeftocht met je delen, tot de reis ten einde is. Dan zal het volmaakte komen, als wij zingend voor hen staan. Als wij Christus weg van liefde en van lijden zijn gegaan. Dan wens ik u dat de vrede van God met u mag zijn. En dat we hem met een oprecht hart mogen dienen.